Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren en daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners het volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties. Met aanvallen op Oekraïnse steden wil Rusland laten zien nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken in BNR's Big Five van de herovering van Oekraïne. En vandaag is bij me Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook bekleedt hij de bijzondere leerstoel War Studies van het Institute of Security and Global Affairs. Hij is hoogleraar in de faculteit Militaire Wetenschappen en generaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, tegen zo iemand ga je geen juur zeggen, maar ga het toch wagen, want ja, we hebben elkaar vaker gesproken.
Exact, exact.
Ja, gaan we weer. Voordat ik met je heb over het actuele oorlogsbeeld in Oekraïne, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, het Oekraïnse leger blijft terrein winnen van de Russen, maar er zijn ook veel Russische aanvallen op Oekraïnse steden, zoals we steeds weer zien. Die herovering van Oekraïne, is die meer in zicht dan afgelopen zomer? Als je dat op weegschaal gaat leggen, of is die juist verder weg?
Ik ben wat optimistischer dan juni, juli, toen we die enorme bloedige strijd zagen in de Donbass-regio, Severodonetsk, Lysychansk en zo. Dat was een hele moeilijke periode voor Oekraïne, waar ze ook per dag ergens tussen 500 en 1000 slachtoffers moesten incasseren. Toen was het nog niet duidelijk of hun eigen mobilisatie daadwerkelijk gestalte zou krijgen en of zij op tijd ook westers materieel binnen zouden kunnen krijgen, wat ze ook zouden kunnen inzetten. Intussen is wat meer duidelijk geworden. Dan moeten we straks nog even over praten hoe dat dan plotseling kan. Maar in dat opzicht ben ik optimistischer of ze hun beloftes kunnen waarmaken die ze in juni deden van hey, in december hebben we het ongeveer voor elkaar. Dat geloof ik niet. Ik denk dat we deze oorlog door zullen zien gaan tot 2023.
Ja, tenminste. Of er zijn mensen die zeggen dit gaat zeker 10 jaar duren. Kijk maar naar andere oorlogen. Kijk naar Syrië. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. En ook oorlogen waarvan we dachten dat ze kort zouden duren. Voor Mali, Joegoslavië die veel langer vol duren. Maar je denkt, dan kan het ook wel voorbij zijn zelfs.
Dat niet per se. Maar waar Zelensky niet op zit te wachten is een frozen conflict. Want dit conflict is al eigenlijk vanaf 2014 aan de gang. Ja. Dat was al een bevroren conflict met continue schermutselingen. Daar heeft Zelensky niks mee te winnen. Aan de andere kant is het ook niet eenvoudig om ook die resterende gebieden in de Donbass en de Krim uiteindelijk te heroveren. Dus het gevaar bestaat erin inderdaad dat Rusland ervoor kiest om een frozen conflict neer te zetten. Om over een paar jaar, als de krijgsmacht van Rusland weer een beetje op sterkte is gebracht, uiteindelijk een unfinished business af te maken en weer door te stoten, althans een poging te doen naar Kiev. Dus dat gevaar is er wel degelijk. Maar laat ik een beetje optimistisch blijven. Ook Rusland raakt uitgeput momenteel.
Dan de tweede. Je bestudeert als hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en ook aan die Nederlandse Defensieacademie al jarenlang de oorlog. Ja. Dus dat betekent dat je een behoorlijke fascinatie ook als wetenschapper daarvoor hebt. Wat is die fascinatie precies?
Omdat het zo weerzinwekkend is en toch is het een onuitroeibaar verschijnsel in de menselijke geschiedenis. En ik ben, ook al ben ik maar, wat is het, bijna 60, ik ben toch een kind van de Tweede Wereldoorlog. Mijn eerste zeer indrukwekkende belevenis was toen ik als 7-jarig jongetje op de Grebbeberg het 25-jarige bevrijdingsfeest mocht meemaken en ook naar een museum ging. Dat heeft een enorme indruk gemaakt en sindsdien heb ik heel veel militaire geschiedenis gelezen en dat heeft ook mij uiteindelijk mijn motivatie gevormd om met officier te worden en proberen een F-16 vlieger te worden.
Dat gaat ons ook allemaal helpen tijdens het interview. Deze kennis die is opgedaan, deze fascinatie. Vanochtend werd Kiev gebombardeerd met onbemande kamikaze drones. En dan gaat het weer om de hoge interpretatiekunde. Is dat dan een nieuwe stap? En ook hoe gevaarlijk zijn die wapens?
De wapens zijn gevaarlijk, omdat ze ook niet altijd accuraat zijn. En dus komen er burgers bij om. En het merkwaardige is dat dit soort aanvallen, die vallen onder de categorie strategische aanvallen. Ook het Westen heeft daar gebruik van gemaakt, maar dan altijd in het begin van een oorlog. En dan probeer je gewoon van het begin de infrastructuur van je tegenstander uit te schakelen. De energiecentrales bijvoorbeeld, maar ook de regeringsgebouwen, de communicatiemiddelen, de bruggen. En als je dat stelselmatig doet in de beginfase van de oorlog, dan maakt het een behoorlijke indruk, althans. Dat kan op het vijandelijke leiderschap. In de fase waar de oorlog zich nu in bevindt, is het om twee redenen eigenlijk niet echt logisch. En ook, we kunnen ook niet verwachten dat hier al te veel strategisch effect van uitgaat. Zelensky zal niet zo onder indruk hiervan zijn. Natuurlijk moet hij tegenmaatregelen nemen, maar dat lukt ook, want ongeveer 40% van die wapens worden uit de lucht geschoten. Maar intussen lijkt het erop dat Oekraïne daadwerkelijk successen boekt aan het front. En dat maakt de strategische besluitvorming in Kiev al heel anders. Een tweede is, er bestaan grote vermoedens dat het voortzettingsvermogen van Rusland om dit soort strategische aanvallen op grote afstand van het front langdurig vol te houden, dat voortzettingsvermogen echt al gereduceerd is. Het vermoeden bestaat dat Rusland nu nog ongeveer 600 kruisraketten heeft en lange afstandsraketten. Ja, als je dagelijks 50 of 60 van deze luchtaanvallen plaatsvinden, dan ben je snel door je voorraad heen. En ook dat perspectief neemt Zelensky mee in zijn overwegingen. Was dit allemaal in het begin gebeurd, dan was hij geconfronteerd met een waanzinnige schade, hele hoge kosten, waanzinnig menselijk leed in de eerste paar dagen van een oorlog. Het veronderstelt wel dat je luchtoverwicht verovert. Nou, ook dat is niet gebeurd. Daarom is dat in deze fase gebeurt, is eigenlijk niet zoveelzeggend meer.
Nou ja, je zou bijna zeggen, in zekere zin geruststellend. Maar geldt het ook voor de Starlink-satellieten van Elon Musk? Want daar is ook veel over te doen geweest, met name dit weekend, dat zo'n bedrijf zich ook bemoeit met zo'n cruciale oorlog. Ja. Wat kun je daarover zeggen?
We zagen mei, april, juni een heel interessant artikel in Foreign Affairs die ook zegt dat dit soort de big tech companies, ja, die moeten we steeds minder gaan beschouwen gewoon als commerciële firma's. Ze beginnen machtsfactoren op zich te worden. En dat zien we hier ook met Elon Musk, die wel of niet doorgaat met het ondersteunen van Oekraïne met de Starlinks.
Nou, en als we dat vinden, wat voor conclusie moeten we eraan verbinden? Moeten we dan zeggen dat we ingrijpen in de vrije markt bijvoorbeeld?
In dit geval moet je misschien zeggen dat daar waar iemand als de club als Microsoft, de Googles, de Anonymous, maar ook iemand als Elon Musk in het begin van de oorlog zegt van hé, we gaan Oekraïne helpen, en initieel daar geen financiële vergoeding tegenover stelt, dat je op een gegeven moment zegt van luister, oké, dat is een fantastische, lovenswaardig initiatief wat je genomen hebt, maar we kunnen ook wel begrijpen dat commerciële belangen op een gegeven moment overhand begint te vormen, dan wel dat zo'n bedrijf benaderd wordt door de aandeelhouders of door een land als China of Rusland, en dat hun eigen besluitvorming in het bedrijf beïnvloed wordt, en dat je dat wil tegengaan, dan moet je zeggen van oké, dan gaan we gewoon een financieel een contract met zo'n bedrijf afsluiten, zodat we gegarandeerd zijn voor een voortdurende steun.
Speelde dit weekend nog iets? Oekraïne wilde MH17 die verdachte Igor Girkin berechten, loofde beloning uit van $100,000 voor de overdracht. Volgens Oekraïnse media is hij momenteel aan het front. Wat te denken van zo'n bericht?
Ja, ik vind dat een randverschijnsel. Kijk, voor het hele dossier MH17 kan het een cruciale wending zijn. En zeker voor de nabestaanden van de mensen, van de slachtoffers van de MH17 is dat natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Maar voor het verloop van de oorlog is dat eigenlijk een randverschijnsel.
Laten we kijken naar de hoofdverschijnselen, namelijk de voortdurende discussie over de kernwapendreiging. Er wordt altijd teruggegrepen naar de jaren 80. Toen was een andere situatie uiteraard dan nu. Maar het lijkt alsof escalatie plaatsvindt. Althans, als je met het glas half leeg kijkt, glas half vol, wordt er wat anders tegen aangekeken. Jij zegt, je bent van de positieve, optimistische school. Maar ook als het hierover gaat?
Nou, optimistisch wil ik niet zeggen, maar kijk, het feit dat mensen als Medvedev, maar ook Poetin of Kadyrov, de Tsjechische leider, redelijk willekeurig en nonchalant de nucleaire retoriek hanteren om daarmee dreigingen te uiten, vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. We moeten oppassen dat het niet heel normaal weer gevonden wordt dat je op die manier praat over nucleaire dreigingen.
Want aan de andere kant doet het toch ook? NAVO-baas Stoltenberg bijvoorbeeld, EU-buitenlandchef Josep Borrell, die verschillende dingen zeggen over dat voor Rusland ernstige gevolgen zal hebben als ze maar iets doen.
Ja, maar dat is een reactie op. Kijk, we hebben Poetin in het begin van deze oorlog, februari en maart, ook het nucleaire retoriek zien hanteren om daarmee het Westen te intimideren en ervoor te zorgen dat het Westen geen militaire steun zou leveren. Dat heeft het Westen toch gedaan. En dan zie je dat Poetin een aantal rode lijnen steeds formuleert. Maar daar waar bijvoorbeeld Amerika met wapenleveranties de rode lijnen overgaat, dat het toch dan niet zo, de soep wordt niet zo heet gegeten. Dat is het positieve bericht daaraan. Maar het is zeer zorgwekkend, omdat we de Russische nucleaire doctrine kennen. Rusland zegt van luister, nucleaire wapens komen in beeld als het essentiële belangen van ons bedreigd worden, als het regime bedreigd wordt, onze nucleaire middelen bedreigd worden. Dan wel als er een enorme tegenslag op het slagveld valt te betreuren en wellicht ook de oorlog verloren dreigt te worden. Dan kunnen nucleaire wapens in beeld komen. Tot nu toe, en dat is het optimistische, ziet het eruit dat Poetin zijn eigen doctrine hanteert. Aan de andere kant zie je dat Poetin ook aan de rechterkant, zijn ultranationalisten, dat daar geroepen wordt om nucleaire escalatie. Niet dat hij daar meteen naar luistert, maar daar zit wel een druk achter waar die naar kijkt.
Ja, het gaat er wel om of je bestand dus even tegen de
aanvliegt. Exact, hij kan dat niet helemaal negeren. En daar waar op het slagveld lijkt dat de frontlinies echt voortdurend aan het verschuiven zijn in het voordeel van Oekraïne, vrezen mensen dat dan de inzet naderbij komt. Nou, wat je dan, en dat verklaart ook de reactie van Stoltenberg, de reactie van Biden, die zegt, doe dat niet. Waarbij overigens in het midden wordt gelaten hoe er door het Westen zal worden gereageerd. Maar daarachter zit ook nog de vraag van, oké, als dan Poetin daadwerkelijk het besluit neemt om dat wel te doen, en dat echt, daar moet je niet aan denken, dan is de vraag van welke nucleaire wapens zijn dat? Zijn het strategische nucleaire wapens of zijn dat niet-strategische nucleaire wapens? Niet-strategische nucleaire wapens zijn wapens met een relatief klein kaliber. Eén wapen kan bijvoorbeeld een vliegveld uitschakelen. Dat is alsnog verschrikkelijk natuurlijk. En leg het op een stad neer, dan praat je over duizenden doden. Maar dat is niet hetzelfde als zo'n enorm intercontinentale raket waarmee Amerika of Europa bedreigd worden. Dan praat je over het beïnvloeden van het front, dan wel het beïnvloeden van de besluitvorming van Kiev. Maar daar moeten best wel veel stappen ingezet worden. Ten eerste moet Poetin het besluit nemen, en dan moeten de codes uiteindelijk ontsleuteld worden. De code die ligt in handen van Poetin zelf, van de minister van Defensie, Shoigu, en van de opperbevelhebber Gerasimov. En dan gaat het, als het goed is, een hele trein in beweging komen, tot en met de laagste commandanten, die moeten besluiten om de kernkoppen op de wapendragers te plaatsen, onder een vliegtuig te plaatsen, en dan moet het vliegtuig uiteindelijk ook.
Er gaat gelukkig nog een heel proces aan vooraf.
Precies.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Toch is het interessant om nog even naar die kernwapendiscussie te gaan. Want we willen natuurlijk ook weten hoe dat, als je hoogleraar oorlogsstudies bent, dan kijk je ook naar de geschiedenis. En ook al is dat nooit één op één niets met elkaar vergelijkbaar, maar toch kun je daar natuurlijk wel lessen uit trekken. Bijvoorbeeld het begin van het, ook al zijn het strategische kernwapens die alleen maar tussen aanhalingstekens een vliegveld uitschakelen, dan geef je daar wel aan toe als tegenstander, als je niet met een reactie komt. Als je dat toelaat, dan ben je namelijk al een hele belangrijke grens overschreden, of niet?
Ja, nou, dat is het grote dilemma waar het Westen en ook Oekraïne voor zitten natuurlijk. Enerzijds moet je deze dreiging heel serieus nemen, maar je moet je ook niet laten gijzelen voor de angst voor escalatie. En dat is voorafgaand aan deze oorlog deels wel gebeurd. Daar heeft het Westen bijvoorbeeld gezegd van, luister, Oekraïne is geen NAVO-lid, Rusland heeft kernwapens, we zijn energieafhankelijk. We zijn bang voor escalatie. En daar heeft Poetin het Westen mee gemanipuleerd. En dat heeft hij voortdurend ook de afgelopen 8 maanden getracht. Als je aangeeft dat je banger bent voor escalatie in de tegenstander, gaat hij daarmee gijzelen. Nou, dat is wel het dilemma. Tegelijkertijd wil niemand natuurlijk in het Westen uiteindelijk die grens overgaan dat er daadwerkelijk een nucleair conflict komt. Vandaar ook dat je Westerse leiders voortdurend proberen om die angel daaruit te halen. Maar ook te dreigen van, luister, Poetin, het is ook niet in jouw belang om daadwerkelijk die norm te overschrijden. Maar dit is gewoon een dilemma. Daar is niet momenteel geen goed antwoord op. We hebben hier in het Kremlin iemand zitten die desnoods met nucleaire dreiging bereid is om de grenzen in Europa te hertrekken. Daar waar we in de Koude Oorlog een hotline hadden tussen het Witte Huis en het Kremlin, is die hotline weg. We hadden een wapenbeheersingsbespreking, die zijn allemaal weg. Dus het is een veel instabieler periode dan we hadden in de Koude Oorlog toen.
Ja, het enige wat we weten is in ieder geval dat atoomwapens maar één keer gebruikt zijn. Dat was inderdaad in 1945 Amerika op Japan. Maar dat was ook in de tijd dat Amerika, laten we zeggen, de enige speler als de monopolist was. En dat is sinds die tijd veranderd. Ja. Sinds die tijd is op dat gebied nooit iets gebeurd. En nooit is iets geruststellend. Rationaliteit, daar kunnen we hier ook nog 5 uitzendingen over vullen, over dat begrip. Maar normaal gesproken, als hoogleraar oorlogsstudie, zou je kunnen zeggen, dat is een grens die niemand overgaat, omdat het voor beide partijen altijd negatief uitpakt, of niet?
Het pakt voor beide partijen negatief uit, maar dat was de periode van de Koude Oorlog. Daar waar de partijen direct tegenover elkaar stonden. Beide partijen hadden daar een belang bij het handhaven van het status quo, het equilibrium. Hier is het natuurlijk iets anders. Hier praten we over een regionaal conflict, waarvan over het algemeen de Russische doctrine zegt van, luister, daar zitten geen nucleaire wapens in. Maar het is niet een NAVO-land. En dus zijn de belangen die op spel zijn voor Europa en Amerika iets anders dan als het wel een NAVO-lid was. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld een Macron die vorige week zei, wij willen geen nucleaire oorlog. En eigenlijk zeggen wij als Frankrijk, we zetten pas nucleaire wapens in als directe Franse belangen bedreigd worden. Met andere woorden, hij suggereert daarmee dat wat in Oekraïne gebeurt niet in zijn belang is. Een hele merkwaardige uiting, ja, waar hij ook behoorlijk op bekritiseerd is.
Ja, is dat een soort naïviteit van een politiek leider die op dit terrein gewoon wat minder onderlegd is? En of misschien het hoofd niet cool genoeg houdt?
Hij had waarschijnlijk gewoon niet in moeten gaan op die vraag. Dat is hem ook tegengeworpen door mensen als François Huisboek. Die zegt van, luister, in het verleden zou een Franse president nooit ingaan zijn op die vraag. Die had gewoon gezegd van, luister, dat laat ik in het midden. Want dat was ook altijd en nog steeds de westerse strategie. We geven geen duidelijkheid aan iemand als Poetin over wat dan onze westerse antwoord zou zijn. Want zodra je duidelijk maakt van, luister, als je dit doet met nucleaire wapens, dan is dit onze reactie. Dan maak je zelf zijn strategische besluitvorming best wel overzichtelijk. Dan kan hij zeggen van oké, als dat de kosten zijn, prima, die incasseer ik. Maar daarmee kan ik wel uiteindelijk wellicht met een serie van niet-strategische nucleaire wapens een enorme doorbraak op het front bereiken.
Geldt overigens ook voor de reacties van mensen als Stoltenberg en Biden natuurlijk.
Die laten dat voortdurend in het midden. Die zeggen van luister, er komen consequenties. We zijn bezig met na te denken over opties. Maar we geven geen duidelijkheid hoe dat is.
Is het niet naïef dan van Macron? Want hij kan begrijpen. En als er communicatiemedewerkers om hem heen ook, dat hij niet alleen dat hij daarmee weg kan komen, maar dat iedereen dat ook begrijpt, dat hij zo zou reageren.
Ja, deels heeft hij, en dat is ter verdediging van hem, deels vertelt hij gewoon iets datgene wat namelijk in de Franse doctrine staat. Luister, als we nucleaire wapens inzetten, is dat alleen maar als er Franse belangen op het spel staan. Dus hij zegt niet nieuws. Alleen dat wil je in de huidige context helemaal niet zo duidelijk zeggen. Je wil dus in samenspraak met je partners, je bondgenoten, een gemeenschappelijke strategie communiceren. En dat is er eentje van ambiguïteit. Gewoon in het ongewisse laten. Niet duidelijk maken aan je tegenstander wat precies de consequenties zijn. Want dan gaat hij uiteindelijk een hele mooie berekening maken.
Als we kijken naar de militaire strategie die heel belangrijk is van Oekraïne op dit moment. Die maakt een soort recap. Je kijkt vanaf februari wat er tot nu gebeurd is. Wat kun je dan zeggen over de militaire strategie van Oekraïne?
Dat Oekraïne een hele knappe strategie heeft geïmplementeerd. Die begon eigenlijk al in de eerste fase. In de eerste fase zie je dat Rusland heel snel oprukt naar Kiev. Ook vanuit Kharkov, een grote kolonne naar Kiev. En eigenlijk wat Oekraïne daar doet is het ontzeggen van een beslissende slag aan Rusland. Zorgen dat je daar niet je krijgsmacht kwijtraakt in een grote beslissende veldslag. Dus je ontzegt hem een veldslag. En vervolgens trek je hem richting de steden. Zorg je dat er hele lange aanvoerlijnen zijn en die ga je vervolgens onderscheppen. Je zorgt ook dat Rusland geen luchtoverwicht heeft. Air denial. Je zorgt dat je de luchtverdedigingssystemen in stand houdt. Dat is de eerste fase. Dan trekt Rusland zich terug, die ziet waar het fout gaat. Die zegt, oké, ik ga me concentreren op het oosten. En dan zie je de periode van mei, juni, juli dat Oekraïne een hele moeilijke fase ingaat. Dat ze zeggen, oké, we houden stand in de Donbass. Daar gaan we het offensief frustreren van Rusland. We kopen tijd, we hebben de mobilisatie ingezet. We krijgen westers materieel, we leren ermee omgaan. We krijgen artilleriesystemen, die lange afstandsraketsystemen krijgen we ook. Maar we accepteren dat we 500 tot 1000 doden moeten incasseren rond Severodonetsk en Lysychansk. Dat is de periode van juni, juli. Een hele moeilijke. Maar daar zegt ook Zelensky meteen, luister, augustus, september komt er een tegenoffensief. En we gaan ons focussen op het zuiden. En daar begint een heel mooi strategisch spel waarbij Rusland geconfronteerd wordt met een strategisch dilemma. Want Oekraïne zegt, we gaan ons concentreren op Gerson, het zuiden. Dat is een van de weinige steden die Rusland toch daadwerkelijk in handen heeft. Het is een belangrijke stad, een havenstad. Dat weet Poetin, dat weet Zelensky. Dus Poetin zegt van, wacht even, die moet ik verdedigen. Dat is ook de doorgang van de Krim uiteindelijk naar de Donbassregio. Dus die moet hij in de handen hebben. Dan moet hij wel verdedigen. En intussen heeft Rusland ongeveer 60.000 man verloren. Dus die moet echt prioriteiten gaan stellen. Vervolgens zie je dat Oekraïne daadwerkelijk aanvallen met raketten en artillerie en luchtaanvallen uitvoert op Gerson. En daarmee suggereert Zelensky ook van, kijk eens even, ik heb gezegd dat daar een tegenaanval plaatsvindt, dus daar gaat het ook gebeuren. En dan zie je dat Rusland 20.000 tot 30.000 man uit de Donbass en Kharkov-regio naar de Gerson toebrengt, waardoor Kharkov min of meer eigenlijk heel licht verdedigd wordt. En daar zie je vervolgens de eerste tegenaanval in september plaatsvinden van Oekraïne. Wat Rusland enorm verrast heeft. En dat hebben ze pas gedaan toen duidelijk was dat die Russische troepen gecommitteerd waren aan de verdediging in Gerson. En vervolgens zie je, toen eenmaal de bruggen rond Gerson uitgeschakeld waren, toen luchtoverwicht min of meer herover was boven de Gerson, dan zie je dan pas het echte grondoffensief beginnen rond Gerson. Daar zie je nu de frontlijn langzaam verschuiven. En dan zie je dat Gerson, het garnizoen van Gerson, eigenlijk geïsoleerd is van de Russen.
En daardoor doordachte militaire strategie die goed uitpakt ook van Oekraïne. Maar we gaan nu wel sowieso een heel koude winter tegemoet. En wat is dan de strategie die denkbaar is?
Doorgaan met dat dilemma-spel van Rusland dwingen prioriteiten te stellen van, doe je dat rond Gerson of doe je dat bij Kharkov? In de noordelijke regio, daar bij Kharkov, als je daar niet gaat verdedigen, dan staat ook de Donbass plotseling op het spel. Dan staan ook de provincies op het spel van Rusland die ze voor 24 februari hadden. Ook Rusland heeft dus grote problemen momenteel om voldoende troepen en materieel die kant op te brengen en moet dus prioriteiten neerzetten. En de logistieke lijnen zijn echt groot. Je praat over een front wat, even voor de beeldvorming, van Berlijn tot Marseille. Zo groot is het front. Ja. Je kunt niet overal even sterk zijn, dus je moet accepteren dat je zwakke plekken hebt. Dat is een spel waar Oekraïne mee doorgaat. Ook rond Gerson is een front van 200 kilometer. Ook daar speel je met dat spel van een dilemma. Waar ga je verdedigen? Waar druk je op het front met je Oekraïnse eenheden? En suggereer aan Rusland van luister, daar komt de hoofdaanval, terwijl die eigenlijk ergens anders plaatsvindt. Dus misleiding maak je gebruik van. Voortdurende raketbeschietingen op commando centraal op munitiedepots, al meer dan 400 van die lange afstandsraketten, de HIMARS, zijn afgevuurd op dat soort stellingen. Dus daar gaat het door. Maar inderdaad, de tijd begint te dringen.
Morgen is Rob de Wijk de gast, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En dan gaat het over aanvallen op energievoorzieningen in Europa. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur in BNR's Big Five van de herovering van Oekraïne. Morgen praat ik met Rob de Wijk, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Alle afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, hoe staat het ervoor met de NAVO-verdediging Forward Defense? Het gaat dus over de verdedigingsstrategie met landstrijdkrachten zoveel mogelijk oostwaarts. En wat zeggen de recente aanvallen op energiedoelen in Europa? En om met het laatste te beginnen. In Oekraïne zijn energiedoelen aangevallen, een paar energiedoelen aangevallen. Is Oekraïne daardoor ook ernstig verzwakt, of niet?
Dat hangt af van de intensiteit van de Russische aanvallen. Het hangt af van de vraag in hoeverre Rusland dit zo intensief kan blijven volhouden. En natuurlijk van de reparatiemogelijkheden. Verspreid over het hele land zie je dergelijke aanvallen plaatsvinden. In het vorige half uur zei ik dat Zelensky op zich zijn strategische besluitvorming niet zal laten beïnvloeden. Maar wel degelijk wordt er gevreesd voor een hele koude winter. En dus is men nu met man en macht bezig om proberen de energiefaciliteiten te herstellen. Dus daar zie je dat het een paar variabelen daar op inspelen.
Psychologisch effect is ook niet psychologisch niet onderschatten, effect, denk ik.
Exact. Aan de andere kant, in deze fase van de strijd, denk ik niet dat het nog een groot verschil zal maken. Was het aan het begin gebeurd en waren die 2000 missiles die Rusland destijds had allemaal daarop afgevuurd, dan hadden we een ander verhaal gezien. Momenteel, in deze fase, ook gezien de reparatiecapaciteiten waar Oekraïne mee bezig is, niet alleen met dit, maar ook andere faciliteiten, gebouw die heel snel hersteld wordt, heel indrukwekkend, mag je de hoop hebben dat ze voor december toch een aantal dingen hersteld hebben.
We zagen recente lekken bij de Nord Stream pijpleiding. En ik moet goed citeren. Volgens Denemarken gaat het om meerdere explosies vlak bij de wateren van Zweden en Denemarken. Het onderzoek is natuurlijk gestart inmiddels. En dan wordt er alleen maar gespeculeerd. Want je kunt het nooit 100% weten. Ook niet als je hoogleraar oorlogsstudies bent. Ook al heet je Frans Ozinga, weet je niet zeker. Nee, toch, hè, heeft Rusland het gedaan. Ja. Maar daar moeten we toch gevoeglijk van uitgaan, of niet?
Ik zie geen enkele andere actor die er belang bij zou hebben om deze aanvallen te plegen. En al eerder zagen we dat Rusland schepen liet drijven boven infrastructuur, knooppunten onder water in de Noordzee. Daar waar de cyberkabels zijn, de energiekabels en dergelijke. Dus die infrastructuur is bekend, de ligging daarvan. Aan de andere kant was het ook wel merkwaardig dat Rusland dat deed, want er kwam al niet of nauwelijks meer gas uit.
Nee, die werden niet gebruikt. Dus,
Nee, eigenlijk hebben ze de ontkoppeling definitief gemaakt wat dat betreft. Dus het is een beetje een raar verhaal. Kijk, aan de andere kant zie je wel dat het energiewapen absoluut gehanteerd wordt door Rusland. Voorafgaand aan de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. En het is opmerkelijk hoe snel Europa en het Westen eigenlijk zich ontkoppeld heeft en ook politiek ontkoppeld. Van luister, wij laten ons niet gijzelen door het energieinstrument. Sterker nog, de eerste paar dagen, vanaf 24 februari, zag je dat een enorm sanctiepakket werd neergezet, inclusief Nord Stream 2. En dat had niemand verwacht.
Nee, natuurlijk, dat is inderdaad heel snel gegaan. Aan de andere kant is het ook niet, inderdaad moet je erbij zeggen, keurig met de kennis van nu, maar bijna onvoorstelbaar dat we steeds geroepen hebben, nee, op dat gebied is Rusland een betrouwbare partner. Dat is ons altijd wijsgemaakt en daar worden mensen boos. En zeggen, wacht even, dat waren de leidinggevenden die dat tegen ons vertelden. Die zaten er falikant naast.
Nou, maar dat was tot aan februari ook het geval. Dan zag je dat Rusland, ondanks alles, ook met de annexatie van de Krim, gewoon doorgaat. Ik geloof dat ze één keer een afsluiting hebben bewerkstelligd, maar die was maar heel kort. En nu is duidelijk, en dat is ook de kritiek op het Duitse beleid natuurlijk, dat die energieafhankelijkheid gewoon volstrekt onterecht is geweest en dat we veel te weinig de veiligheidspolitieke repercussies, of de mogelijke repercussies, hebben mee laten wegen in de economische afwegingen. En dat we nu zien, dat en dat is op zich wel opmerkelijk, dat we bereid zijn enorme kosten van de sancties ook te incasseren. Omdat we ook zien van, ja luister, dit gaat niet meer goed komen met Rusland. We moeten naar een energiewending toe gaan. En daar waar je sancties afkondigt en je bent bereid om hele hoge kosten te incasseren, geeft het ook meteen een signaal af dat je enorm gecommitteerd bent om datgene wat daar gebeurt, om dat eigenlijk ongedaan te maken.
Nu is er één vraag, een interessante vraag, die is ook een beetje in discussie blijven liggen. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier René Peters. Hij is gasexpert bij onderzoeksinstituut TNO, een Big Five over de gascrisis bij Diana Matroos. En hij had deze vraag, die is blijven liggen, die heeft hij voor je.
We hebben natuurlijk de Nord Stream-pijpleiding die gesaboteerd is. Die werd ooit aangelegd om eigenlijk Oekraïne te omzeilen in de gaslevering van Rusland naar Europa. En eigenlijk dus als een geopolitiek instrument vanuit Rusland om Oekraïne onder druk te zetten. Eigenlijk heel strategisch, waar dus eigenlijk energielevering wordt gebruikt als een geostrategisch instrument. En eigenlijk heb ik nog weinig gehoord over hoe vanuit Oekraïne nou wordt gekeken naar het opblazen van die Nord Stream-pijpleiding. Wat betekent dat nou strategisch voor Oekraïne? Dus ik ben benieuwd hoe Frans daar tegenaan kijkt.
Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Zeker als je weet hoe die is aangelegd en waarom.
Ja, het zou suggereren dat Kiev het eigenlijk wel prima vindt dat Nord Stream 1 en 2 zijn geblokkeerd. Want dat zou betekenen dat inderdaad Europa direct gekoppeld wordt aan Kiev. Maar ik denk dat Kiev momenteel iets andere zorg aan zijn hoofd heeft. Het is wel zo dat Rusland hiermee Oekraïne verder in de boezem van Europa drukt. Want momenteel al zie je dat Oekraïne ook elektriciteit levert. Aan Europa, aan diverse Europese landen. Dus ik begrijp de vraag, maar ik denk niet dat dit momenteel een grote rol speelt in de overwegingen van Zelensky. Het is wel zo dat vanuit het Westen, dat we ons steeds minder afhankelijk maken überhaupt van gas en olie uit Rusland, maar dus ook vanuit Oekraïne. Maar ik denk dat een veel groter bericht hier is dat Rusland steeds meer geïsoleerd wordt. Dat de interdependentie, de banden die er bestonden op vele gebied met Europa en die afhankelijkheidsrelaties, dat die allemaal doorsneden worden. En dat Rusland steeds meer een paria dreigt te worden. En je ziet nu ook dat wij naar alternatieven gaan. Vloeibaar gas bijvoorbeeld. Binnen no time zag je in Delfshaven daar, de vloeibaar gasinstallaties naar voren komen. Is die leiding vanuit Noorwegen naar Duitsland er gekomen, die onderzeese leiding. Dus er wordt heel snel naar alternatieven gezocht. De grote vraag hierachter is wel, in hoeverre blijft Europa eendrachtig in deze? Je ziet nu dat Orbán bijvoorbeeld al zegt, luister, de sancties die leveren te hoge kosten voor ons op.
Ja, maar dan past het in de strategie van Rusland. Dus je zie je wel, ze willen gewoon verwarring veroorzaken. Want anders tot dit moment zou je zeggen, het is eigenlijk op strategisch niveau niet zo slim wat de Russen gedaan hebben. Exact. Maar als je dit erbij haalt, dus wel.
Ja, en je ziet dus een Orbán, dat is een zwakke schakel in het sanctieregime van Europa. Maar je ziet ook dat in Servië dingen gebeuren, beïnvloeding door Rusland. Dat blijft het fragiele in de westerse strategie. We weten niet hoe sterk deze eendracht is. Turkije speelt hier natuurlijk ook een rol. Het is geen EU-land, maar het is wel een NAVO-lid. Die heeft ook zo'n eigen agenda in deze. En dat weten we niet. Dat is ook wel een van de grote zorgen van Zelensky. Hoe lang en hoe sterk blijft de westerse steun?
Maar goed, het Verenigd Europa is er voor de vrede. Dat is heel lang een belangrijke boodschap geweest. Daarna werd het een versleten boodschap. En nu is hij weer springlevend. En nu begrijpen we ook dat het hier uiteindelijk om draait. Dat dit de allerbelangrijkste reden is om verenigd te zijn en te blijven.
Ja, het bericht kan niet zo zijn. Dat is althans de consensusopinie van de Europese politici, maar ook van de analisten. Het bericht van Poetin kan niet zo zijn dat hij in Europese zwakte leest dat agressie loont. Dat je daarmee weg kunt komen, dat je landje pik kunt spelen.
Maar hij kijkt dan toch, als het over energievoorzieningen gaat, natuurlijk wat potentiële doelwitten zijn in Europa en binnen de EU. En waar liggen die dan? Wat zijn de potentiële doelwitten?
Nou, Duitsland blijft natuurlijk, maar Duitsland heeft zich momenteel wel heel erg ferm gekeerd ertegen. Maar inderdaad, kijk even naar Roemenië, kijk even naar Hongarije, Polen wellicht ook.
Maar ja, Noorwegen, Duitsland, Polen natuurlijk, ja. Bijbeleiding.
Dus in die zin, Duitsland is steeds minder een factor, steeds minder een zwakke schakel. Scholz heeft ook behoorlijk onder druk gestaan wat dat betreft. Nee, ik zie het vooral Servië, de Balkan. Daar zien we problemen ontstaan. Daar kan ook niet alleen met het energieinstrument, maar ook op andere fronten. Beïnvloeding van de politieke processen daar. Verkiezingen. Kijk even naar Italië. Ook daar zie je de opkomst van extreem rechts. Een behoorlijke rechtse regering daar. Die tot nu toe inderdaad doorgaat met het steunen van de sancties. Maar ook daar kun je voorstellen dat als de winter koud wordt, de inflatie toeneemt, de recessie toeslaat.
Maar ja, Italië natuurlijk wel eigenlijk afhankelijk ook door alle zaken die hier economisch geregeld zijn, enorm afhankelijk ook van Noord-Europa. Dus dan zou je kunnen zeggen dat verzacht het weer.
Dat mag je hopen. En tot nu toe gedraagt Italië gewoon zoals de vorige regering dat deed. Dus we zien daar geen kentering. Maar dit zijn wel allemaal variabelen.
En in Nederland, want daar kijken we natuurlijk ook van dichtbij naar, zijn er ook voorzieningen. Bijvoorbeeld Delfshaven, waar je het zojuist over had, Groningen ook. Zijn dat ook mogelijke doelwitten?
Doelwitten? Ik denk niet militair, zodra de Europese de infrastructuur in Europa wordt aangevallen, dan komt ook NAVO in het vizier. Er komen hele andere dynamieken beginnen dan een rol te spelen. Dat is niet logisch.
Maar dat is een grens die echt niet overschreden gaat worden. Want dat spel probeert Poetin natuurlijk wel te spelen met zijn geannexeerde gebieden ook. Wanneer is het wel of geen aanval dan? Wanneer is een aanval van de NAVO daarop? Is het alleen maar steun? Dat kan niet hier, dat spel kan niet op voortdurend blijven spelen en steeds daar een stapje in zetten. Is dat vooral de strategie waar we op moeten letten bij hem of niet?
Nou, dat is een hele moeilijke vraag, omdat we niet in de hoofd van Poetin kunnen kijken. Bij Poetin.
Maar je ziet wel wat zijn strategie is vanaf de oorlog. Hè. Zoals je bij Oekraïne ook ziet, zie je ook wat de Russische strategie is. En is dit dan, van alle mogelijke scenario's, is dit dan meest voor de hand liggende dat hij deze strategie uitvoert?
Hij heeft er geen belang bij om Europa nog verder tegen zich het harnas te jagen. Hij kan wel proberen inderdaad de landen tegen elkaar uit te spelen en proberen wiggen te drijven in de eendracht in de coalitie. Hetzelfde speelt zich momenteel af in Amerika, daar waar de midtermverkiezingen eraan zitten te komen. Als daar een Republikeinse partij de meerderheid begint te krijgen, ja, dan kan er snel voor gedaan zijn met de steun. Dus dat is een hele bewuste politieke strategie. Maar dat hoeft zich niet per se meteen te uiten in bijvoorbeeld cyberaanvallen of kinetische aanvallen op de infrastructuur van Europa. En dat is nou net een stap te ver, want dan komt volgens sommige artikel 5 ook in beeld.
Ja, volgens sommigen, volgens iedereen. Dan is het voorbij. Dat, hoe dan ook, dat weet hij ook.
Dat weet hij ook. En tot nu toe heeft hij voortdurend getracht om de NAVO eigenlijk erbuiten te houden. Want hij kan zich geen conflict met NAVO veroorloven momenteel.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five, de herovering van Oekraïne. Donderdag praat ik nog met René Jones-Bos, de oud-ambassadeur van Rusland. Alle afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Ja, de NAVO heeft vanwege de oorlog in Oekraïne Forward Defense opgezet om de EU tegen vijanden als Rusland te beschermen. En het is goed om even dat juist van de hoogleraar oorlogsstudies te horen, wat het nou precies is, wat wordt eronder verstaan.
Dat is een nieuwe afschrikkingsstrategie die de afschrikkingsstrategie die we hadden, namelijk een zekere afschrikking door middel van punishment, een afstraffing. Laat ik het even toelichten. Vanaf 2014 kwam de NAVO natuurlijk achter, na de annexatie van de Krim, dat we aan de oostkant echt een agressor hadden in de vorm van Rusland. Met name de Baltische Staten hebben zich enorm druk gemaakt. En toen heeft in New Wales, de NAVO-top, heeft de NAVO besloten om met name in de Baltische Staten internationale eenheden, lichte internationale eenheden te plaatsen. Enhanced Forward Presence. Artikel 5 kwam weer duidelijk in beeld. Dus iedereen wist weer van, wij moeten ons kunnen beschermen. We moeten investeren in conventionele middelen voor artikel 5-operatie, grootschalig conflict. Nou, dat duurt een tijd voordat je die middelen hebt. En de afschrikkingsstrategie die we hadden was eigenlijk een zwakke. Want we zeiden tegen Rusland van luister, kijk eens even, daar ligt de grens. Kom er niet overheen, maar we kunnen je eigenlijk niet tegenhouden. We hebben daar een tripwire, een struikeldraad eenheden. Zodat als je één van die landen aanvalt, dan val je ons allemaal aan. Maar het zijn lichte eenheden. Die kunnen jou niet tegenhouden. Maar je gaat wel een gigantische klap op je kop krijgen. Dat geeft hoofdpijn, dat kost ontzettend veel, dus doe het niet.
Maar lichte eenheden, voor de duidelijkheid, voor het begrip ook, betekent het in feite eenheden waar Rusland makkelijk doorheen kan breken?
Eigenlijk wel. En de Baltische Staten hebben natuurlijk niet die diepte die Oekraïne bijvoorbeeld wel heeft. Dus de Baltische Staten vonden dat een zwakke vorm van afschrikking. Te meer omdat je daar bij Kaliningrad, die Russische enclave daar bij de Baltische Staten, was volgeplaatst met alle luchtverdedigingssystemen door Rusland, met lange afstandsraketten. Dus we hadden ook niet het luchtruim, dat beheersten we daarboven niet. Met andere woorden, die hele dunne lijn van troepen konden we ook niet goed beschermen. Dus dat was niet echt een geloofwaardige afschrikkingsstrategie. Nou, vanaf 24 februari zie je dat de Baltische Staten al heel snel zeggen van jongens, zullen wij onze afschrikkingsstrategie gaan herzien? Nou, dat is een forward defense gaan heten. En deze zomer heeft de NAVO een nieuwe veiligheidsstrategie afgekondigd, waar dat ook staat. Daarin wordt geformuleerd dat we naar een nieuwe strategie gaan waar we veel meer dan voorheen grotere eenheden permanent positioneren langs de oostgrens. Maar we gaan ook raketverdedigingsmiddelen daar plaatsen, luchtverdedigingsmiddelen. Op permanent gaan we daar veel meer vliegtuigen laten patrouilleren, zodat het duidelijk is dat je krijgt niet alleen een klap op je kop, maar je kunt de grens niet eens overkomen, want wij gaan ons verdedigen. De kans dat je succes bereikt is nihil. En dat is een veel geloofwaardigere. Maar dat betekent wel dat die 2% waar we vanaf Wales mee bezig zijn, dat de defensie-inspanning moet verhoogd worden, 2% van het bruto nationaal product.
Nee, maar daar gaat het over. Die investering moet omhoog. Dat roept wel heel erg lang. Daar werden we door Trump ook behoorlijk door verschut gezet natuurlijk. Dat moment herinnert iedereen natuurlijk, met al die regeringsleiders bij elkaar. Maar zit daar een beetje schot in? Want Joe Biden denkt nog steeds, en zeker met die midterms als die er aankomen, kijk eens even, wij moeten heel veel doen, jullie doen weinig, om het even zwart-wit neer te zetten.
Inderdaad, het burden sharing, het een beetje eerlijk verdelen van de last van de verdediging van Europa, die was helemaal scheef gegroeid natuurlijk. En niet alleen Trump, maar ook daarvoor Obama en ook Clinton zei het al, en Bush zei het al, dus niks nieuws. En vanaf 2014 zijn verschillende landen al behoorlijk daarmee bezig geweest. Als wij het in Nederland bereiken, is dat 2024, dat is een decennium na de annexatie van de Krim. Dus men spreekt er best wel een beetje over strategische inertie. Maar die 2% is een reflectie van de annexatie van de Krim. Daarin zit nog niet verdisconteerd de mogelijke kosten die samenhangen met deze nieuwe veiligheidsstrategie, nieuwe afschrikkingsstrategie, die waarschijnlijk investeringen vereisen ook in NAVO-infrastructuur, commandocentra, in het voortrein plaatsen van munitievoorraden. Dus daar komt nog veel bij kijken. En wij zijn ook nog lang niet bij de aantallen moderne wapensystemen die je ervoor nodig hebt. Want er zijn ook nog wapensystemen aan het leveren aan Oekraïne.
Nog lang niet. Dat is een periode dan kun je zeggen dat is een periode van 20 jaar. Dat is te ver weg. Maar kan het allemaal binnen 4 jaar?
Nu 4, 5, 6, 7 jaar. Kijk, we waren al bezig bijvoorbeeld in Nederland met het aanschaffen van de F-35's. Finland heeft nu ook 65 F-35's besteld. Dus verschillende landen waren al bezig met die moderniseringsslag aan het maken. Dus de hoop is nu van verschillende landen op strategisch niveau dat door wat in Oekraïne gebeurt, dat de rest van Europa even de tijd heeft om orde op zaken te stellen. Want ook Rusland heeft een waanzinnige schade moeten incasseren. Onvoorstelbaar grote verliezen. Ergens tussen 60.000 en 90.000 man verloren. Een paar duizend tanks en panzerwagens. Dus die kan momenteel ook niet plotseling ergens op een ander front agressief worden jegens de NAVO.
Misschien een goed moment om een paar scenario's te gaan bekijken. Een paar mogelijke scenario's over het verdere verloop van deze oorlog. En een van de veel gehoorde is nog steeds de hoop op de koep van binnenuit. De Havikken, Poetin, anderen, wie wil hem verslaan? Misschien wordt hij zelf wel vermoord. Wat gebeurt er allemaal op dat gebied? We hebben daar geen idee van. Zou je dat eigenlijk als expert moeten zeggen? Of heb je toch het idee welke kant het op gaat?
Ik beken dat meteen. Geen idee. Het enige wat we lezen is uit de open bronnen. En dan zie je dat Poetin onder druk staat vanuit de ultranationalisten om verder te escaleren. Andere mensen zeggen van luister, Poetin heeft die druk helemaal niet nodig. Dat wil hij zelf ook al, maar hij gebruikt die ultranationalisten om zich daarachter een beetje te verschuilen. Er zijn wel indicaties dat er een strijd aan de gang is. Je ziet dat sommige mensen gearresteerd worden, dat sommige directeuren van de geheime dienst gearresteerd waren, die verantwoordelijk waren voor het échec van de eerste fase van de oorlog. Maar we hebben daar veel te weinig inzage in. De Wagner-directeur heb je, die is geen vriendje weer met Shoigu, de minister van Defensie. Maar wat dat allemaal teweeg brengt in het hoofd van Poetin, we hebben geen idee.
En dat gevoeg bij de mobilisatie, die binnenlands nogal wat teweeg brengt, daar hebben we misschien iets meer idee van.
Nou kijk, Poetin heeft toch wel een aantal fouten gemaakt. Ten eerste de aanname dat dat hij heel snel Kiev zou kunnen heroveren. Dat is één. Hij heeft Oekraïne onderschat, zijn eigen militair vermogen onderschat. Overschat, slechte planning. En daarnaast... daarnaast heeft hij inderdaad lange tijd de bevolking kunnen vrijwaren van de consequenties van deze oorlog. Dat was de speciale operatie. Met de mobilisatie heeft hij plotseling iedereen doen voelen van luister, er is een oorlog aan de gang. De sancties beginnen zich nu ook na 8 maanden te gevoelen. Het bruto nationaal product gaat misschien wel met 30% naar beneden. En vervolgens zie je inderdaad dat die mobilisatie enorme backlash, enorme terugslag oplevert. Of hij daar gevoelig van is, is een tweede. Je ziet wel dat in de regio's in Rusland opstanden beginnen te komen. Dat de regionale leiders zich beginnen te roeren. Dat in het zuiden van Rusland de Tadsjikistan, de Kazachstan en dergelijke zich ook beginnen te roeren en los beginnen te weken. Dus de machtspositie van het regime in Kremlin is niet aan het wankelen, maar is minder sterk.
Maar hoe kan Poetin zonder gezichtsverlies hiermee ophouden op een gegeven moment? Want hij kan hier niet 30 jaar mee doorgaan.
De vraag is in hoeverre hij gevoelig is voor gezichtsverlies, want hij beheerst redelijk het informatiedomein in Rusland zelf. Dus daar hebben we weinig zicht op. In het begin van deze oorlog en ook in de zomer zag je dat verschillende mensen zeggen we moeten oppassen om Poetin niet te vernederen en dergelijke. Daarvan zei Zelensky van hou eens even op. Wij leiden bij ons komen duizenden burgers om door Poetin, dus maak je niet al zoveel zorgen over de geestelijke gesteldheid van Poetin. Het is wel zo dat de beide partijen, Zelensky en Poetin, Rusland en Oekraïne, momenteel in padstelling zitten. Dus hun eisen zijn onverenigbaar. Zelensky heeft gewoon gezegd van luister, zoals het nu voor staat, is een discussie met Poetin niet acceptabel. Heeft gewoon een decreet verkondigd waarin dat verboden is. Maar ook concessies zijn niet acceptabel. Dus dan zie je dat wat we weten van hoe oorlogen eindigen of niet. Binnenlandse politiek. Wat is de bewegingsvrijheid van een leider om inderdaad concessies te doen? Punt 2. Zijn die concessies acceptabel voor hemzelf? In punt 3. Is de tegenstander betrouwbaar? Dus ook al ga ik een vredesakkoord aan, is de tegenstander betrouwbaar? En een volgende factor is, hoe sterk ben ik zelf nog? Maar ook, wat weet ik van de strijdmachten van de tegenstander?
Dat zijn heel veel vragen. En dan mag je tot slot nog één vraag stellen. En die vraag stellen mijn gasten altijd via de kettingvraag aan elkaar. Een korte, bondige vraag mag je stellen aan Rob de Wijk. Mijn volgende gast, hij is defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oprichter. Wat zou je hem willen vragen?
Beste Rob, afgelopen weken heb jij terecht, net zoals ik, je zorgen uit over de nucleaire escalatie en het risico dat we allemaal richting echt een nucleair Armageddon gaan. Dat zijn niet jouw woorden, maar wel dat de escalatie eigenlijk onvermijdelijk leidt tot een nucleaire oorlog. En de vraag is in hoeverre je daar eigenlijk het menselijke element niet uithaalt. Ja, want elke uitwisseling van nucleaire wapens vereist een beslissing van iemand. Een tweede vraag die daarmee samenhangt is van het veronderstelt wel dat als Poetin besluit tot de inzet van nucleaire wapens, dat daarna een geoliede machine in gang wordt gezet die ook daadwerkelijk leidt tot de inzet van nucleaire wapens. Is die aanname wel terecht? Gaat dat wel zo geolied? Of kunnen we daar frictie zien zoals Clausewitz zei?
Ik dank je, Frans Ozinga. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ian Verrips met BNR Breed. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.